Thema van de preek is handleiding voor levende stenen. En dan niet meteen denken, oh, daar heb je wel eens over gesproken. Natuurlijk heb ik wel eens over levende stenen gesproken, maar je kunt er zoveel over vertellen. En de subtitel is, wordt een steen uit één stuk. Wordt een steen uit één stuk. Handleiding voor levende stenen. Nou, een deel van die handleiding vinden we in Petrus, de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, 1 Petrus, hoofdstuk 2. Petrus kreeg zelf de bijnaam Rots, maar hij kon die bijnaam niet altijd waarmaken, helemaal niet toen het vuur onder zijn voeten erg heet werd. Maar hij werd wel een steen uit één stuk. Toen hij uit vrije beweging naar Rome ging, waar de christenen vervolgd werden, en hij als een echte apostel daar naartoe ging om ze te steunen en in de wetenschap dat hij waarschijnlijk daar aan zijn einde zou komen. En dat is ook gebeurd. Petrus, die de rots werd. Ja. En het leuke is, als ik dan zo zit te praten, dan vergeet ik zelf het tekstgedeelte op te zoeken. Maar we zijn er. Eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, 10 versen. Leg dan af, zegt Petrus, leg af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, jaloersheid en alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, omdat u daardoor mag opgroeien tot zaligheid, als u geproefd hebt dat de Heere goed is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, dat in de psalmen, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat is Jezus, hè? Maar dan in profetische context. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hier wil ik even stoppen. In de Bijbel staat, in een van de psalmen, wordt er door de profeet geprofeteerd. En die profeet zegt, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die steen is de hoeksteen geworden. Nou, waar slaat dit op, zou je denken? Dat staat in het Oude Testament. Maar wat moet je met die informatie? Totdat Jezus kwam. En Jezus, die de bouwlieden afkeurde, dat zijn de Farizeeën en de Sadduceeën, die is de hoeksteen geworden. Want wie weet er nog wat van de Farizeeën en hun werk? Niemand. Maar wie weet er wat van Jezus Christus? Hij was de afgekeurde bouwsteen, maar hij is de hoeksteen geworden. Mooi, hè, hoe de Bijbel telkens weer ook in verborgene profetieën heeft. Oké, u echter, zegt Petrus, en het zijn de gelovigen in Klein-Azië, maar ook wij. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Dat betekent afgezonderd, een volk God ten eigendom. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. In het Nieuwe Testament vinden we meerdere analogieën die worden gebruikt om de volgelingen van Jezus mee te duiden. Moet bijvoorbeeld denken aan een brief die Paulus schrijft aan zijn, leerling Timotheus, waarin hij Timotheus en de christenen vergelijkt met soldaten, met strijders. En Paulus schrijft het als volgt. Hij zegt tegen Timotheus, leid, en leid is met I-J, dus niet met E-I, maar met I-E, J, leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Met andere woorden, dit is een analogie waar Paulus de gelovigen vergelijkt met soldaten. En wie een beetje ervaring heeft in de militaire dienst of een beetje op de hoogte is, die weet, in het leger is het geen gezanik. Je krijgt een opdracht, uitvoeren. Niet miepen, niet piepen, doen. En denk niet aan allerlei andere dingen, je bent in de strijd verwikkeld. Dat is de analogie die Paulus gebruikt naar Timotheus toe. Van Timotheus, je kan je druk maken om veel dingen, maar wees als een goed soldaat. Je weet wie je opperbevelhebber is, voer het uit. Kunnen we gebruiken, vooral in het Westen kunnen we die mentaliteit goed gebruiken. Een andere analogie wordt door Paulus gebruikt in 1 Korinthe 12. Daar heeft hij het over het lichaam van Christus. Dat zijn alle leden die deel uitmaken van de kerk van Jezus Christus. En hij vergelijkt ze met leden. Maar ze vormen samen één lichaam. Daar gaat het om. Eenheid in verscheidenheid. Ik ben één. Althans, biologisch in ieder geval. Eén. Gezondheid. Ik ben één. Maar ik bestaal uit veel leden. En ze zijn allemaal belangrijk. Ik ben niet alleen mijn hersenen, al zal professor Schwab dat, gelet op de titel van zijn boek, Wij zijn ons brein, misschien niet met me eens zijn, maar ik ben niet alleen hersenen. Ik heb ook ogen gelukkig, en benen, en handen, en stofwisseling. Het zijn allemaal leden van één lichaam. En ze zijn allemaal nodig om te kunnen werken. Ik mag na de vakantie de rest van ons straatje achterop hogen. Maar ik kom er niet alleen mee weg door mijn verstand te gebruiken, door na te denken. Ik zal toch in actie moeten komen. En daar heb ik mijn handen voor nodig. Maar ook mijn ogen. Vooral als ik probeer zo'n tegel vast te slaan met zo'n grote. Verstaan we dit? Dus mochten er nog mensen zijn die zich vervelen. Amen. En in deze analogie gebruikt Petrus een voorbeeld. En Petrus zegt, jullie zijn levende stenen. Laat je dan gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. En we weten allemaal dat je alleen een huis kunt bouwen met meerdere stenen. Je kunt niet wonen in een huis van één steen. Een beetje zielig. En Petrus roept ons op. Maar ik zei het al, het thema is de handleiding voor levende stenen. Petrus zegt dan ook, en ik zeg het ook, ik heb het hier opgeschreven, voordat de christenen worden opgeroepen om zichzelf als levende stenen te laten gebruiken, gaan er wat instructies aan vooraf. Petrus zegt eerst heel veel belangrijke woorden. Hij geeft belangrijke principes. Hij zegt, oké, leg allereerst, begin met afleggen. Alle kwaadwilligheid, leg het van je af. Kwaadwilligheid. Er zijn mensen, misschien hebben wij ook wel een beetje zo'n natuur, het lijkt wel altijd of ze ruzie zoeken, dat ze kwaad willen doen. Ik weet niet wat voor afwijking dat is. Maar die zijn er echt, de kwaadwilligen. Die niet het goede willen, maar het kwade. Voer voor psychologen. Petrus zegt, leg het af, die kwaadwilligheid. 1. 2. Moet ik even goed kijken, kwaadwilligheid, ja, bedrog, natuurlijk, bedrog, niet meer liegen. Leg dat ook af, bedrog, lieg niet, spreek gewoon de waarheid. En zeker onder elkaar, maar altijd, spreek de waarheid, leg dat bedrog af. Moet je voorstellen, als de wereld dat zou doen, stoppen met kwaadwilligheid en stoppen met bedrog, met liegen. Afleggen, zegt Petrus. Kwaadwilligheid, leg het af. Liegen, leg het af. En dan komt hij met huichelarij. Ook zoiets vreselijks. Huichelarij, ofwel schijnheiligheid. We vinden het overal, overal. In de politiek, in de reclamewereld, in de entertainmentindustrie, in de sport, in de kerk. We vinden overal schijnheiligheid. Leg het af. Wees transparant. Wees een man, een vrouw uit één stuk. Past niet. Als je een bruikbare steen wil worden, leg kwaadwilligheid af. Leg de huichelarij af. Lieg niet, anders ben je niet bruikbaar. Kwaadsprekerij moeten we ook afleggen. En daarvoor staat nog iets belangrijks. Wees niet jaloers, leg ook die jaloersheid af. Want jaloersheid kwaadsprekerij of roddel zijn broer en zus. Mensen die echt jaloers zijn, die vervallen vaak tot roddelen, omdat ze niet kunnen uitstaan dat andere mensen het beter hebben dan zij. En dan gaan ze kwaadspreken. Leg dat ook af, zegt Petrus. Leg dat af, daar heb je niets aan als je een levende steen wil zijn. Nou, en als je dat allemaal hebt afgelegd, en het gaat met vallen en opstaan, soms dan pak je het misschien weer op, maar zorg dat je het kwijtraakt, dan zegt hij, en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. En dat is het woord van God. Verlang nou naar dat woord, want dan word je een bruikbare steen. Ik kan het niet anders zeggen, in Diemen Noord hebben wij een weg, daar rijdt de bus. En het is Marion ook wel opgevallen waarschijnlijk. Heel veel stenen gaan stuk. Het is ongelooflijk hoeveel stenen in de straat stuk gaan. Dat zijn van die keistenen waarvan je denkt als je vroeger, althans, die gaan nooit stuk. Van die bakstenen. Ik weet niet waar ze van gemaakt zijn, maar het zijn geen sterke stenen. En God wil als wij ons gaan inzetten en als wij als stenen ons aan God willen geven, dan wil hij dat we sterke stenen zijn. Geen puinsteen, geen inferieure steen. En als wij niet leren deze dingen af te leggen, als wij niet leren als kinderen of als zuigelingen te verlangen naar de redelijke onvervalste melk, dat is het woord van God, zullen we nooit een bruikbare steen worden. Wie heeft er wel eens gehoord van revolutiebouw? In Spanje. Flats schiet als paddenstoelen uit de grond. Heel snel. Alleen de kwaliteit van het bouwmateriaal is niet veilig. Dus in ene stort er zo'n flat in. Dat zien we ook in het christelijke, op het christelijk erf. Bedieningen, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Mensen zijn in 3 weken of een half jaar al apostel. Of senior pastor. My goodness. Maar het hele proces hebben ze niet ondergaan. Scheuring op scheuring op scheuring. En frustratie en teleurstelling. Petrus zegt, leg die dingen af voordat je jezelf beschikbaar stelt. Ga als baby's, als zuigelingen, verlang naar het woord van God. Ik moet altijd denken aan die babytjes, aan onze jongens toen ze klein waren en kleinkinderen en andere kindertjes ook. Als ze pas geboren zijn, niemand hoeft die kinderen te vertellen, je moet eten. Die zuigbehoefte zit ingebouwd. Er is geen babytje die een gebruiksaanwijzing krijgt als hij geboren wordt, zo van hier. Dit moet je doen bij borstvoeding, zo kom je aan je eten. En dat is heel wijs van God. Weet je waarom? De kinderen kunnen nog niet lezen. Ze hebben niks aan een gebruiksaanwijzing. Dat is de reden. Ja. Stel je voor, vaders, moeders, mensen die het wel eens hebben gezien, zo'n klein kindje aan een borstvoeding of met een flesje, ze zuigen zich echt een versuffing. Of hun leven ervan afhangt. En hun leven hangt er in feite ook een beetje vanaf. En die belletjes, hè, en die oogjes dicht, weet je wel. Af en toe moet je ze even recht houden. En Mario zegt, denk erom, ze moeten een boertje laten. En dan loop je zo, weet je, en dan denk je, wat blijft die boer nou, weet je wel. Boer zoekt vrouw, en wat blijft die boer. En één hoor je, pruk. En later ontdek je dat je best eens beter een slabbetje hier kan hebben, als ze een boer laten, want dat is een boer met consumptie. Maar dit moeten we echt verstaan, dat als wij bruikbare stenen willen zijn, dan gaan we door een proces van afleggen en van voeden met het woord van God. En hoe meer we van het woord in ons krijgen en hoe meer het levend wordt door de Heilige Geest, hoe bruikbaarder we zijn. Misschien, ik weet het niet zeker, in het volgende kruiswoord ga ik iets over stenen schrijven, geestelijk dan, over geestelijke stenen. Maar word geen puinsteen, doe het op Gods manier. Voordat je jezelf aanbiedt, zorg dat je gereed bent. En dat je aan de kwalificaties voldoet van een levende steen, zodat God je kan gebruiken om een geestelijk huis te bouwen. Nou, en wat is er nou altijd onontbeerlijk voor elk bouwproject? Wat hebben we nodig als we gaan bouwen? Wat is onontbeerlijk? Wat hebben we nodig? Kan niet zonder. Fundament. Heel goed. Fundament. En dit is ook zo belangrijk. Het fundament. En Paulus waarschuwt, ook in de brief aan de Korinthe. Hij zegt, er is maar één fundament waarop je kunt bouwen. En een ander fundament is er niet. Er is maar één fundament. En daar gaan ook heel veel christenen de mist in. Paulus schrijft, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Niemand. Ja, maar hoe werkt dat in de praktijk? Leer Jezus kennen. Word een Jezus-deskundige. Leer alles over zijn leer. Ken de evangelie, ken de brieven. Dan weet je wat het fundament is. De mensen in Jonestown, van de People's Temple, onder leiding van Jim Jones, klinkt als een artiest, maar was het maar een artiest, die kenden het fundament niet. Hadden onvoldoende inzicht in het woord van God. En het werd hun dood. Ze geloofden iemand die niet vanuit het fundament werkte. Ze geloofden hem blindelings en hij liet meer dan 900 mensen Siankali nemen. En een aantal die niet wilden werden gedwongen. Omdat ze het fundament niet kenden. Paulus had gezegd, een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen. Als ze het fundament gekend hadden, hadden ze gezegd, die man die spoort niet, ik moet hier weg, die man is gestoord. Maar ze kenden het fundament niet. Ze trapten erin. Zo ontstaan sekten, ook uit de kerk ontstaan sekten, ze kennen het woord niet. Er komt een charismatisch iemand, er komt een brani-prediker, zo noem ik ze altijd, met krachtige uitspraken, weet je wel, dat klinkt sterk, maar het is zo onbijbels als maar kan, maar hebben de mensen het door, want ze kennen het fundament niet. Zorg dat je het fundament kent. Durf ook altijd te toetsen, maar zorg wel dat je eerlijk bent. Ook ik moet getoetst worden, altijd weer in het licht van de Bijbel. Ik wil de boel niet in de maling nemen, absoluut niet, maar hé, dat kan ik wel zeggen, ik neem de boel niet in de maling, maar dat zeggen alle oplichters. Verstaan we dit? Iedereen die de boel oplicht, die zegt, ik licht de boel niet op. Daar is het een oplichter voor. Dus je moet toetsen. Je herkent de boom aan de vrucht. Niet aan de We hebben al lang genoeg jarenlang de politiek gevolgd, toch? Dus we weten dat je de boom niet herkent aan de pretenties, maar aan de vrucht. En dat geldt voor alles, ook voor de kerk. Jim Jones, 900 mensen, sommigen waren nog in leven geweest, ongetwijfeld, vroegtijdige dood, want ze kenden het fundament niet. Daarom zegt God door Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis, ze zijn niet op de hoogte. Je kunt ze van alles wijsmaken, vandaag de dag ook hoor. Heel veel christenen worden misleid. Door charlatans, door prosperity preachers, door valse profeten, door schijnapostelen, oplichters. Dus zorg dat je het fundament kent. Durf ook mij te toetsen. Niet paranoia worden, hè? Als ik Mozes zeg in plaats van Aaron, dat je meteen mij in de ban doet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Je moet toetsen, 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 toetsen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je ziel en je bestemming in de eeuwigheid. Nou, en hoe breng je stenen bij elkaar? Over het algemeen, hoe bouwen wij nog steeds? In de natuurlijke wereld worden stenen aan elkaar gehecht door cement. Cement is nodig om die stenen op elkaar te krijgen, om een stevige muur te maken. Cement is het bindweefsel tussen de stenen. Maar die stenen moeten wel geschikt zijn. Nogmaals, ze moeten de juiste vorm hebben, de juiste formaat. En dan kan een metselaar, en die zijn heel handig, dat zijn echt vaklui, die kunnen heel snel kunnen ze die stenen met cement kunnen ze die op elkaar zetten, aantikken. En dat gaat waterpassen, het is een vak apart. Maar het cement is onmisbaar. Want gebruik je geen cement en je stapelt ze lekker snel op elkaar, je zegt tegen je collega metselaar, joh, dat gaat veel sneller, wat doe je moeilijk? He, dan heb je je muurtje klaar. En dan komt er een vogel aan. Of iemand leunt er tegen en je muurtje stort in elkaar. Cement is onmisbaar. En wat cement is voor de natuurlijke huizen, dat is de liefde van God voor de geestelijke huis. De liefde is het bindweefsel waarmee wij aan elkaar verbonden worden. Maar niet een gewone liefde. Het is geen eros. Het is geen eros. Het is ook geen filio. Het is agape-liefde. Dat is een onbaatzuchtige liefde. Dat is een liefde die niet zichzelf zoekt. Dan hebben we allemaal last van dat we onszelf ook zoeken. Eigen liefde. En al die andere vormen van liefde. Grieks kent maar liefst 5 typen van liefde die zich onderscheiden. Maar als hier over de liefde wordt gesproken, dan is dat de agape-liefde. Dat is een zuivere liefde. En we lezen nog even hoe belangrijk dat is. Want zonder dat, zeg ik vaak, zonder de liefde is alles niets. Stelt helemaal niets voor. Dan zijn we eigenlijk niet zoveel beter dan een parasiet. Denk daar maar eens over na. Eigenlijk geeft de liefde, die geeft de glans en het hart aan ons bestaan. En Paulus die schrijft dat heel mooi. Ik ga niet alles lezen, 3 versen, 1 Korinthe 13. De liefde. En hij gebruikt krachtige taal hoor. Hij zegt niet zomaar wat en hij staat erachter. En Paulus zegt, hij betrekt het op zichzelf. Paulus zegt, al was het dat ik met de tongen van mensen en engelen sprak. Dus ik kon geweldig spreken. Maar ik had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al was het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik was niets. En de derde is het sterkste nog. Al was het dat ik al wat ik heb, al mijn bezit, aan eten uitdeelde. En al was het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Ik ben oud genoeg om te weten dat dit waar is. Zonder de liefde verliest alles zijn glans. En denk erom, liefde is niet alleen een gevoel. Liefde is bovenal een keuze. Ja, maar ik voel het niet. Nee, liefde is een keuze. Dat gevoel komt vanzelf. Je kunt ervoor kiezen om lief te hebben. Het is juist de valstrik in deze wereld, en ook in de kerk soms, dat we het gevoel bepalend laten zijn voor of we al of niet lief hebben. Nou, mijn gevoel is bedriegelijk. En het is nog erger als het weer. Het gaat op en neer. Dus ik moet ervoor kiezen. Zonder de liefde, zegt de Bijbel, is alles niets. Waarvoor leef ik als ik niet kan liefhebben en als ik niet geliefd word, als er niet mensen van mij houden en ik kan niet van mensen houden? Wat ben ik dan? Iemand die eet, die oud wordt, die dingetjes doet en doodgaat. That's it. Is dat nou zinvol? Maar door de liefde krijgt alles betekenis. Heeft het leven echt zin? En de Bijbel voorziet erin. Nou, en tenslotte, even kijken. We moeten beschikbaar zijn als levende stenen, want een bouwvakker pakt een steen, een baksteen, en heeft wat cement, en die gaat aan de slag. Maar een levende steen kun je niet zo makkelijk pakken, want die zijn niet altijd beschikbaar. Stel dat God, ik zal mezelf maar even gebruiken als voorbeeld, dat God wil bouwen en hij wil me inzetten. En ik hoop nooit dat het gebeurt, maar hij heeft me nodig en Ajax speelt een hele belangrijke wedstrijd en ik kan kijken. En ene doet hij een beroep op me. Oh jee, dat zijn gevaarlijke uitspraken hoor trouwens. Dan moet ik niet zeggen, als die hand naar me uitgestoken wordt, want ik ben een levende steen, hè, dat ik gauw achter de bank kruip. Van, ik ben er niet. Net als Adam, hè. Leuk, hè, onze opa. Die ging achter een struik zitten en dacht, hij ziet me mooi niet, God. Maar ja, goed, Adam had geen Bijbel, hè. Dus die kon niet weten dat God ziet in het verborgene. Dat kon niet. Dat is pas later opgeschreven. Dit is belangrijk hoor, dat je beschikbaar bent, zoals Jesaja. Hier ben ik, Heer, stuur mij. Jezus riep de discipelen, hij liep langs het meer van Galilea, ik heb het deze week weer gelezen. En hij riep ze. En ze riepen niet, nee, nu even niet. Nee, even wachten, Heer, we zijn nu aan het vissen. Ze lieten terstond hun netten achter. Ze hadden wel kennis gemaakt met hem inmiddels. Ze lieten hun netten achter en ze deden wat hij vroeg. En daardoor kon God met ze bouwen. Je moet beschikbaar zijn. Je moet het willen. Er is een keuze in dit leven. En je kunt voor je eigen glorie gaan, je eigen genietingen en je eigen doelen. En dat is niet verkeerd. Je mag ambitie hebben. Je mag je dromen hebben. Je mag ook in het materiële mag je bezig zijn. Maar als je niet op het punt komt dat je een levende steen wordt waar God over kan beschikken, dan mis je je doel in het leven. En je mist de voldoening en je mist de blijdschap en je mist de vrede. Echt waar. Natuurlijk kun je in de wereld ook genieten, maar het bevredigt niet. Uiteindelijk blijft het leeg. En helemaal aan het einde sta je met lege handen. Ik ga geen namen noemen, maar ik ken hele bekende filmsterren uit het verleden. Mannen en vrouwen. Sterren van het witte doek. De hele wereld keek in adoratie, althans in deel, naar deze mensen. En ze speelden in geweldige films met geweldige effecten. En ze werden gewoon sterren. Maar waar zijn ze nu? Alleen nog verkrijgbaar in poederformaat. Ze zijn weg. Het is over en uit. Adolf Hitler, een man die de hele wereld in oorlog stortte, gevreesd met zijn rallies waar hij stond te spugen en te schreeuwen in Nuremberg. Die dreiging van die enorme mensenmassa die heil, heil riep. En dat leger van hem. Aan het einde van de oorlog staan er een paar pubers, niet eens in uniform. En hij Hij gaat ze inspecteren. Dat is zijn laatste linie. Wat een drama. We moeten nuchter zijn, want er komt een moment en dan is het game over. En daarom zegt Jezus, verzamel je nou schatten in de hemel. Wees niet alleen bezig met materiële dingen. Je mag best even nadenken over de opstelling van een team, maar niet te lang. Wees een levende steen. Wees bruikbaar, want de wereld heeft levende stenen nodig. Genoeg puinsteen. Echt waar. Ik wil een levende steen zijn. Ik wil bruikbaar zijn. Nou, kort samengevat. Als we bruikbaar willen zijn, als we zeggen, Heer, ik wil ook een leven leiden als een echte man van God of vrouw van God. Ik wil een steen zijn uit één stuk, niet heen en weer geslingerd door allerlei prikkels, vanaf mijn cellphone, vanaf mijn computer, vanaf de billboards, op mijn werk, in de stad, waar ik ook ga. Nee, ik wil mijn oog gericht houden op u en op uw principes. Ik wil de verkeerde zaken afleggen die niet goddelijk zijn. Ik wil verlangen naar de redelijke onvervalste melk. Ik wil me dagelijks voeden met het woord. Lees maar rustig. Je hoeft niet hele hoofdstukken te lezen. Lees kleine gedeelten. Denk erover na. Lees het nog een keer. Bid. Probeer het te begrijpen. Vraag de geest. Voed je met die melk. Ken het fundament. Denk aan die slemielen, die 900, die zich lieten vergiftigen door een waanzinnige, omdat ze het fundament niet kenden. Leef vanuit de overgave aan God. Zorg dat je beschikbaar bent. Zeg gewoon, Heer, hier ben ik. Ik wil loyaal zijn naar u. Ik wil er zijn voor u en voor uw gemeente. En ook voor de mensen buiten de gemeente. Gebruik me maar. En werk aan de eenheid door in de liefde te opereren. Anders houd je het niet vol. Als je die liefde niet hebt, die agape-liefde, binnen de kortste keren liggen alle stenen, die vliegen uit elkaar en lopen beledigd, gekwetst weg. Maar die liefde die bindt ons samen. Vader, dank u wel voor al die voorbeelden. Aan de ene kant moeten we soldaten zijn, niet zeuren. Strijden met geestelijke wapens, gelukkig. Aan de andere kant moeten we weten dat we allemaal verschillend zijn. Allemaal leden, maar van één lichaam. Eenheid in verscheidenheid, heel verscheiden en toch één. Maar we mogen ons ook laten gebruiken als levende stenen voor een geestelijk huis, voor het brengen van geestelijke offers. Heren, maak ons bouwklaar. Maak ons bouwproef. Dat we gebruikt kunnen worden op de plek waar u ons wil inzetten. En maak ons mensen uit één stuk, niet corrupt, maar betrouwbaar en transparant. Die gaan voor waarheid, voor recht, voor gerechtigheid, maar ook voor liefde en barmhartigheid. Maak ons tot die stenen, Heer. Dat als u ons wil gebruiken, dat u niet misgrijpt, omdat we achter de bank zitten. Of ons verstoppen, zoals Adam of Jona. Dank u wel dat u de stille naprediker wilt zijn van dit woord. Dit is uw woord, Vader. En ik heb net zo hard tegen mezelf gesproken als tegen mijn broers en zusters. Amen.